4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Ik ben hier met Jan van Kampen. Meneer van Kampen, u heeft de oorlog meegemaakt. Hoe oud was u toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak?
12. En ik was 16, toen ging ik het leger in. In België. Toen was hier nog oorlog. In België, daar kon je al terecht, ja. Ik ben door de linies heen gegaan met een vriend van me. Co Ziedema, ook van Kralingseveer. Maar die is op 11 mei 1946 gesneuveld in Indië. Dus die heeft de rest niet meer mee kunnen maken.
Nou, tot hoe lang bent u actief geweest in het leger?
Tot ik met pensioen ging. Met 55 krijg je ontslag. Ik was 16 toen ging ik erin. Ik was eigenlijk een beetje te jong, maar ze zeiden zo. Dat was in de oorlog natuurlijk. Ik ben door de linies heen gegaan met mijn vriend Co Ziedema naar België. Want daar zat er Amerikaan al. Zijn we daar door de linies heen geslopen en gekropen. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk, hoe dat allemaal precies gegaan is. En toen werd er een Nederlands bataljon opgericht in Sint-Nicolaas in België. En daar heb ik me aangemeld. Toen zei ze eerst, hoe oud ben je? Ja, 16. Ik zei gewoon hoe oud ik was. Ja, mag eigenlijk niet, maar ja. Ik zei, ik kan niet terug naar Rotterdam, noemde ik. Ik woonde hier op Kralingseveer. Ik zeg, jullie kunnen me niet terugsturen, want dan moet ik weer dat gevaarlijke gaan doen door de linies heen. Nou ja, toen hebben ze door de vingers heen gekeken. En ben ik in Sint-Nicolaas bij bataljon 1, eerste bataljon, derde regiment infanterie gekomen. De bijnaam was de Watermannen. Toen daar militaire opleiding gekregen van de Engelse commando's. Dus weer goed aangepakt. Maar dat duurde ook maar 6 weken. En dan was je soldaat. Maar dat ging bijna dag en nacht door. Toen ben ik daar terechtgekomen in het leger natuurlijk. En toen zijn we eerst in Zeeuws-Vlaanderen hebben we gezeten. En daar bunkers gezuiverd. En toen naar Walcheren. En van Walcheren naar... we hebben de sprong gemaakt naar Coevorden. En van Coevorden Duitsland in. En toen capituleerden de Duitsers. Maar toen vroegen ze gelijk alweer vrijwilligers voor Indië. En toen ik was toen 17. Toen heb ik getekend voor Indië. En toen heb ik 3 jaar in Indië gezeten. Daar heb ik natuurlijk van allerlei dingen meegemaakt. Ik ben 2 keer op een mijn gereden. Ik was commandant van een panzervoertuig. Ik was net 18 jaar geworden. Maar ze keken zeker. Waar ze naar keken weet ik niet. Maar ik werd commandant van die panzerwagen. En dan heb ik daar 2,5 jaar mee rondgereden. Niet als chauffeur, maar ik was commandant ervan. Ik ben 2 keer op een mijn gereden. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Eerste geluk was bijvoorbeeld... Mijn mitrailleur was kapot. Dus ik zeg tegen de chauffeur, ik kom naast jou zitten. En nog in 2 minuten later rijden we op een mijn. En heel mijn zitplaats was naar de Filistijnen. Dat heb ik overleefd natuurlijk. Anders had ik hier niet gestaan. Ja, toch? De tweede rit dat we gingen rijden met de panzerwagen. Een scoutcar was het. De banden kon je niet kapot schieten, want er zaten celbanden in. Of sponsbanden. Dan kun je wel erheen schieten, maar dan gaan die banden niet kapot, hè? Alleen de buitenband, weet je maar, die binnenbanden, die zuigen ze gelijk weer vol. Kun je je voorstellen, als een spons, hè? Dus daar had je nooit geen last van, wel lekker banden. Dus we hebben daar 2,5 jaar mee rondgereden. We hebben daar veel mee meegemaakt. De eerste die eraf geschoten werd, was... soldaat Bechtold, die kwam uit Sertogenbosch. Dat was mijn rechterman van de rechter mitrailleur. We stonden 3 mitrailleurs op, 2 punt-30'ers en een punt-50'er. Bent u in militaire dienst geweest?
Nee, ik ben niet in militaire dienst geweest.
Een punt-30'er wil zeggen, dat is lichtkaliber patronen en punt-50 is zwaarder. Dus, en de punt-50 mitrailleur die stond in het midden van de wagen en links en rechts... Had je rails in de kar, dan kon je de mitrailleur optillen. Hup, daar kon je hem neerzetten, links kon je hem neerzetten, rechts kon je hem neerzetten, overal. Die 2 mitrailleurs. En die anderen bleven dan in het midden staan, die kon dan heel de voortfront onder vuur nemen. En dat was dan die punt 50, die zware mitrailleur. En tevens hadden we als bewapening een kist handgranaten had je altijd bij je. Je had een mortiertje van 5 had je er nog op zitten. Die kon je erbuiten halen natuurlijk en een mortiertje gebruiken. En nog een lichte mitrailleur waar je mee uit de wagen kon, dat je hem daar weer gebruikte. Dus de bewapening, dat was, dat kon niet beter, laat ik het zo zeggen. Want er wordt wel eens geklaagd dat er in Indië weinig wapens waren. En dat de soldaten maar ze moesten behelpen. Maar bij ons bataljon pertinent niet. Wij hadden meer mitrailleurs als mitrailleurschutters. Want in de brain carriers, die hadden allemaal, wat helemaal geen bewapening, originele bewapening, die hadden allemaal voorin een watergekoelde fikkermitrailleur. Al die brain carriers die bij ons waren, dat waren er een stuk of 20. En dus we hadden bewapening zat, meer als mensen nog. Dus je hoefde je helemaal niet te behelpen. En er wordt er wel eens gezegd dat in Indië de bewapening slecht was, maar bij ons bataljon waren allemaal vrijwilligers, dus twee haakjes. En dan had je nooit geen, dat je zegt, goh, nou heb ik dat niet. We hadden materiaal genoeg. En dat mag ook wel eens gezegd worden, want klagen is altijd natuurlijk, dat gaat er altijd in. Maar ook mag ook wel eens gezegd worden, als het goed is, dat het goed was. En dan had je tevens, die kist handgranaat had je altijd bij je in de panzerwagen. Je had een mortiertje bij je. En dat was ook makkelijk, want die hebben we ook een paar keer gebruikt. En dan moet je een snelheid opbouwen, moet je veel oefenen. En dan schoten we bijvoorbeeld zo'n 11 in de minuut. 11 granaten in de minuut. En dat, maar daar was hij ook op getraind natuurlijk. Hè? Ja. Deze, die zijn allemaal gesneuveld in 1940.
Ja, even voor het beeld, we staan nu op de begraafplaats in Capelle West, onderaan de dijk, vlak bij de Algrabrug, bij het monument voor de oorlogsslachtoffers.
Ja, deze Jan van der Schelling, die heb ik gekend. Hij woonde ook op Kralingse Weer.
Jan van der Schelling was soldaat, is gesneuveld in Grubbevorst op 10 mei 1940.
Deze heb ik ook goed gekend. Die was melkboer. Hij woonde op Thuismolselaan.
Steunus Jongeneel staat hierbij.
Nou, die was ook bij 3RI. Die hebben allemaal bij 3RI gewoon gezeten. Ja, 3-3, 1-3. En hiervoor is het.
Ja, even kijken hier aan voor. 26 RI staat hierbij, zie ik staan.
Oh ja, die zat in Limburg. Dat is Jan van der Schelling. Grubbevorst. Zie je het, Limburg? Ja, dat was 36. RI wil zeggen regiment infanterie. Ja, dit is. Eerste kompie, eerste bataljon, derde regiment infanterie.
Nou, voor de duidelijkheid, op het monument staat dat geschreven. Is het ingebeiteld. De naam Teunis Jongeneel, geboren 4 maart 1917. Er staat het DPL-soldaat.
Dienstplichtig soldaat. Eerste kompie, eerste bataljon, die drie wil zeggen derde regiment infanterie.
Dat staat op de stenen.
En is hier gesneuveld in Noord-Brabant, in Mil, de 10e mei. En dit zijn de mensen die voor het monument hebben gezorgd. J. Kars, dat was een dominee. Meneer Wegeling. Dat was een meneer die een drukkerij had, een grote drukkerij hier op Kralingse Weer. Kars kwam ook op Kralingse Weer. De Bode kwam uit Capelle aan de IJssel. Op den Bruil ook Capelle aan de IJssel. Buis ook. De Jong, Stolk, Junior, Visser, dat is allemaal Kralingse Weer. En Capelle aan de IJssel. Dat was toen de tijd 1. En hier hebben we dan. Jacobus Hiedema, dat was mijn vriend. Geboren. Hij was 2 jaar ouder dan ik. Hij is in juli geboren en ik ben in 1926 en ik ben in 1928. Hij was ook oorlogsvrijwilliger, soldaat. Het was mijn vriend altijd. Ook bij 1-3-3 gezeten. Alleen bij een andere. Ik zat bij de ondersteuningskompie en hij zat bij de infanteriekompie. Gesneuveld bij Bandung. 11 mei 1946. Hij zat nog maar. Nog maar net in Indië. Toen is hij al gesneuveld. Vergoor ik hem. dat is ook weer een apart verhaal. Oh, eerst deze, Herman van der El. Geboren, die heb ik een week van tevoren voordat hij sneuvelde. Die was overweegsergeant, oorlogsvrijwilliger, hetzelfde als ik. En hij was ook oorlogsvrijwilliger.
Jacobus Idema.
Ja. Nou, Dick Groen, die is dan. Die was dienstplichtig wachtmeester. En ze had bij de staf. Met de staf gezeten bij de 2e divisie. Overleden in Den Haag. Ik weet wel dat ze. Ik was ook thuis. Dat ze hem overbrachten. Maar hij is. 1 of 2 dagen later. Is hij overleden. 3 augustus 1948. Ja, ik was thuis, want ik was net terug uit Indië. En toen is hij daar. Van Kralingse Weer kwam hij. Zijn vader en moeder, die hadden een schoenenwinkel op Kralingse Weer, aan de IJsselmonsterlaan. Nou, die hadden daar een zaak. En hij is 3 augustus 1948 is die overleden in Den Haag. Want hij is ook in Den Haag begraven, kijk maar zien. En dan hebben we hier Paulus van Gorinchem, geboren 15 december 1920. Dus die zat al beroepssoldaat, 5e bataljon, infanterie, zat bij de KNIL, bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ja? Gesneuveld bij Betjo Negoro, 9 maart 42. Dus deze is in de oorlog tegen Jap, tegen de Jappen, is hij gesneuveld. Want met vechten, want toen waren de Nederlanders, die zaten er nog niet, zoals in 1945 en 48. Die Herman van der El, dat was een oorlogsvrijwilliger, ook sergeant. 3e bataljon, 8e regiment infanterie, gesneuveld in Chiwide in 47. Die had ik een week van tevoren nog gesproken. En die was ook overweegsergeant. Die heeft weer een broer in Rusland gesneuveld. Die zijn allemaal in 1940 gesneuveld. Zie je het? Die heb ik niet gekend, maar deze heb ik wel gekend. Van Gorinchem. Die staat er ook op, hè?
Ja, Paulus van Gorinchem ligt daar.
In 1942. En deze, dat is een broer, die was gesneuveld. In 1940, hier in de oorlog. Ja? En die andere, die is in Indië gesneuveld. Dat staat er ook bij, 1942. En deze is 10 mei gesneuveld. Maar die broer van hem, die was in februari 1940, is hij naar Indië gegaan. Kun je het volgen?
Ja, en dus eigenlijk voordat de oorlog hier echt uitbrak?
Ja, precies. Ja, voordat de oorlog hier uitbrak, is hij naar Indië gegaan. En deze, die is hier gebleven, die is gesneuveld in Mil, 10 mei 1940. Zie je het?
Echt aan het begin van de oorlog?
Ja, de oorlog. Nou, hij is, 10 mei is de oorlog begonnen, toen is hij al gesneuveld van Gorinchem. Maar die andere broer die is in Indië gesneuveld. En dan hebben we hier Jan van der Schelling. Die heb ik ook goed gekend. Die was ook dienstplichtig soldaat, zie het. 2326 regiment infanterie van het veldleger. Gesneuveld te Grubbevorst, Limburg. 10 mei, ook 10 mei 1940.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. U was toen 12.
Ja. Maar ik heb de jongens heb ik gekend. Ja. We hadden thuis een zaak, hè. Dan kon je, al die mensen van Kralingse Weer, die kon je allemaal, hè. En hun. Ja, die jongens kwamen ook allemaal in de winkel bij ons. We hadden een vis- en patatfrietzaak. Dus al die gasten, die heb ik allemaal gekend. Hij ook. Hij was melkboer. Hij woonde aan de IJsselmonsterlaan. Daar staat hij niet bij natuurlijk. Maar die is ook gesneuveld. In Mil. Hetzelfde als Jan. Die daar.
Aan de andere kant van het monument. Ik zou eventjes kijken. Ja, dat was Hendrik van Gorinchem. Die is ook in Mil overleden. Ja. Of gesneuveld eigenlijk.
Ja. En nou is het, heb ik me wijs laten vertellen. Dat hij en die anderen. Die daar waar we net gekeken hebben.
Ja, Teunus en van Gorinchem.
Dat die bij elkaar lagen achter een mitrailleur. En dat die dezelfde moment zijn gesneuveld als het ware.
Ja, zullen we een stukje verder wandelen, meneer Van Kamp? Zullen we een stukje verder wandelen?
Ja, goed.
U bent geboren in 1928.
Ja.
U was 12 toen de oorlog uitbrak. Hoe was dat?
Ja, je was 12 jaar. En je vond het vreselijk spannend natuurlijk. Ja, je bent 12 jaar. En met je vriendjes allemaal. Wat ging je doen? We gingen ook vestingen maken. Graven in de grond op Kralingse Weer. En schuttersputten. Want je zag dat ook door de Duitsers. Dat deden wij ook.
U deed ze eigenlijk gewoon na.
In wezen wel. Ja, in wezen wel. Ja. En ja, je verzonnen van alles bij. Maar je was altijd winnaar, hè? Dat was je altijd natuurlijk. Ja, dat was altijd spannend natuurlijk. Want Kralingse Weer ook, dat was allemaal grond daar. En dan groeven we allemaal schuttersputten en loopgraven. Dat hoorde je allemaal en dat zag je ook gebeuren natuurlijk. Hè. En ja, dat deed je me mee. Zo bracht je die jeugd door eigenlijk. Totdat ik, toen ik 16 jaar was, toen ben ik met mijn vriend Idema. En zei Koos, zullen we naar België gaan? Daar zijn ze al begrijp. Tenminste, half België. En Koos, die had een hele strenge vader, tegen jou gezegd. En die, als die, al had hij niks gedaan, en was dan op de buurjongen die het gegaan, dan kreeg Koos de straf. Hij was schilder, hij was 2 jaar ouder dan ik. Ik was toen 16, hij 18. Schilder was hij. En dan kreeg hij straf van zijn vader. Had hij helemaal niks gedaan. En dan kon ik praten wat hij wilde dat hij niks gedaan had. Maar dan moest hij verstraffen, bijvoorbeeld het hele huis schilderen. Maar hij moest ook van zijn zak geld de verf kopen. Zo'n vader had hij. Nou, die timmer die wilde natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Of er weg. En ik was meer avontuurlijk aangelegd. Ik was al hak van mijn vader, die was ook eigenlijk een avonturier. Daar ben ik later achter gekomen. En toen zei ik tegen Koos, ik zei, zullen we nou proberen bij de Amerikanen te komen? Hij zei, ja joh, laten we het doen. Hij zei, dan ben ik tenminste bij mij thuis vandaan. Dus hij durfde nooit iets te ondernemen. Hè? Hij volgde meestal, ik was 2 jaar jonger dan hij. Ik zei, dan gaan we die en die dag gaan we weg. Dan gaan we weg, want je moest 8 uur binnen wezen. Dan gaan we s'avonds om 7 uur weg. En dan kunnen ze nooit meer zoeken. Maar ik en mijn vader en moeder heb ik, tijdens die dat ik weg was, heb ik ze toch nog een bericht kunnen sturen vanuit België vandaan. Dat ik in goede handen was. En de ander heeft dat overgebracht. Die had het gehoord via de radio, Radio Oranje. Die had het gehoord en die is het bij mijn vader en moeder wezen zeggen dat ik in goede handen was en dat ze niet meer in de war moesten zitten. Nou ja, dat is allemaal goed gekomen. En toen met de bevrijding kwam ik thuis natuurlijk, in uniform, ja, daar bekijk ze natuurlijk. En ik had een hoop eten bij me. Ik had 600 sigaretten en ik rookte zelf niet. Nou, ik was meer een, hoe moet ik het zeggen? Een heilige kerel die eraan kwam, die van alle cadeautjes gaf, weet je wel. Sigaretten en zuurtjes en kauwgom en chocola, wat ik allemaal niet bij me had. Ja, en je was gelijk vriend met de hele straat natuurlijk. Hè.
Ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen, ja. Ja. U bent gaan lopen met uw vriend Koos.
Ja.
U zei om 7 uur 's avonds weggegaan. Weet u nog op welke dag dat was?
Nee, dat weet ik niet meer. Ik denk dat, het zal wel halve week geweest zijn. Maar de dagen die keek je, daar had je helemaal geen erg in. Hè? Je ging lopen en we hebben gelopen tot Antwerpen. Dus het was wel de moeite ook. Ja, want we zijn toen door de linies heen gegaan. En dat viel nog niet mee, want die Duitsers lagen er allemaal nog. En die hadden allemaal de schuttersputten en zo. En ze pakten ons nog een keer. En toen werden we in zo'n huisje gestopt. Dan had je van die krukken, van die houten krukken aan de deur. Misschien dat je die dingen wel eens gezien hebt. Nou, die deuren kunnen niet op slot, hè. Dus we werden erin gezet. En toen s'nachts, die soldaten die waren ook hartstikke moe en al, die Duitsers. Dus wij onze schoenen gepakt, die stonden om het hoekje. En wij eruit. Toen hebben ze ons niet meer gepakt, want toen zijn we ineens onverwacht zaten we tussen de Engelsen. Maar die lagen er ook. Maar een 1500 meter waar wij lagen dan met die Duitsers. En toen kwamen we daar in dat bevrijde gebied. En die rij nooit wat wij daar gedaan hebben. Koos en ik. Wat we moesten doen daar van die boeren. Koeien slachten. Die kregen allebei zo'n groot mes. En er hadden allemaal granaten daar neergevallen. Dus een hele hoop koeien. Die waren gewond of dood. En toen kwam ik bij een boer terecht. Met zijn vrouw. En zei, jongens, wat moeten jullie heen? Ja, naar die Amerikanen die daar liggen. Ja, dan ben je niet zomaar. Hij zegt, want het is nou ongunstig, zegt hij. Want die Duitsers liggen hier nog voor. Hij zegt, maar zal jullie helpen? Hij zegt, moet je mij ook helpen? Hij zegt, jullie hebben allebei een mes. Hij zegt, mooi daar een stuk van die koe afsnijden. En daar een stuk, weet je wel. Toen hebben we 2 dagen daar koeien aflopen snijden. Koeien. Zulke dingen beleven je handen weg.
Ja, u zei, jullie zijn gaan lopen naar Antwerpen.
Richting Antwerpen, naar België.
Ja. Hoe lang hebben jullie erover gedaan?
Nou, in het begin ging het heel snel. 2 dagen. Toen waren we nog niet in Antwerpen, maar we waren wel op de goede weg. En die boer die hebben ons... Oh, en toen ineens waren we 2 dagen bij die boer. 2, misschien 3. Hooguit. En toen trokken de Duitsers die trokken verder terug. En toen konden wij naar de Amerikanen. Dus alles bij elkaar. Maar heb het een dag of 5 geduurd maar.
En hoe komen jullie onderweg aan eten?
Bij de boeren. Bietsen. We zeiden gewoon... ze wisten gelijk... Als ze 2 Hollandse jongens zagen, ik was 16, hij was 18, dan wisten ze gelijk als je die kant uitging, dat je niet naar de Duitsers ging. Dus je werd altijd geholpen. En toen we die boeren hielpen met koeien slachten, daar was het helemaal goed natuurlijk, want je kon net zoveel gebraden vlees eten als dat je zelf wilde. Ik heb nog nooit zoveel rundvlees gegeten die dagen.
Ja, want tot uw 16e, totdat u ging wandelen, hoe was het om uw jeugd zo door te brengen? Ik kan me voorstellen dat er heel weinig was.
Ja, maar toch, als je bij de mensen kwam, die begrepen gelijk, hoefde niks te vertellen. Die begrepen gelijk dat je naar de bevrijders wilde. En dan zeiden ze, we kwamen toch bij dat waren allemaal... hoe zou ik het zeggen? Zigeuners, zou ik maar zeggen. Die zaten er ook in een kamp. En we vroegen er wat water. Hebben jullie liever een beetje melk? Ja, ook. En hebben jullie al gegeten? Nee, niet gegeten. Nou, ga zitten. En toen kregen we van die zigeuners kregen we brood om te eten. En brood om, gesmeerd. Waar ze het allemaal vandaan hadden. Er was worst, er was kaas op. Ze hadden van alles. Nou, daar hebben we daar lekker zitten eten natuurlijk. En we kregen nog een pak brood mee voor onderweg. We zaten wel door waar we naartoe gingen. En zo weer geholpen onderweg, ja.
U zei net ook al, onderweg één keer gepakt door de Duitsers.
Ja.
Hoe gebeurde dat?
Nou, dat gebeurde s'avonds laat. Dan hadden een boer gezet, dan moet je proberen s'nachts niet te vroeg. Zo om 3:30, 4 uur. Hij zegt, dan hebben ze meestal slaap. Ja, later is dat uitgekomen dat het inderdaad zo is, want ik ben zelf ook altijd in militaire dienst geweest. En inderdaad krijg je slapen. En toen stappen we in een put. Het bleek later een loopgraaf te wezen. Nou, die geloop zo zich zag. En toen liepen we tegen Duitsers aan. Die zaten er allemaal in die loopgraven natuurlijk. En... nou ja, ik sprak aardig Duits, zoals ik het zelf. En mijn mama die kon het helemaal niet, dus ik vertelde dat we verdwaald waren. Nou, toen werden we teruggestuurd. Eventjes, we hebben een 30 minuten daar gezeten. En er moest nog een commandant bij komen, weet je wel. Maar ja, we trokken zeker zo'n armoedig gezicht. En toen stuurden ze ons weer terug. En dus wij terug, toen hebben we gewacht. Een halve dag. Toen trokken de Duitsers ook terug. Dus, maar wij zaten in zijn put. Weet je wel, we lieten ons niet zien. En die Duitsers trokken, die hoorde je allemaal voorbij gaan. Die was ook diezelfde nacht nog. En die trokken zich terug. En toen zaten we in het Niemandsland. En toen hebben we gewacht tot het een beetje licht was. Schemer. Het was oktober. Ja, oktober 44. En toen zijn we daar naar de Amerikanen toe gegaan. En liep daar een notaris liep daar rond. Die sprak vloeiend Engels. En die begon ons met een Amerikaanse officier. Zo, twee Amerikaanse officieren. Die begonnen ons te ondervragen en zo. En ik kwam persoonsbewijs nog bij me. Hij ook. En dat lieten we zien en zo. En nou, en dan werden we gewoon losgelaten. En toen kwamen we daar. Toen kwamen we in. Hoe heette dat plaatsje? Sint-Nicolaas. En er werd een Nederlands bataljon opgericht. En toen hebben we ons daar gemeld. En toen kregen we gelijk opleiding, een week of zes, van de Engelse commando's. Nou, toen had ik een beetje spijt van dat ik erbij gegaan was, maar later toch niet meer.
Waarom had u daar in eerste instantie spijt van?
Nou ja, je werd zo hard aangepakt. En dat was je natuurlijk niet gewend.
Maar later niet meer?
Nee. Het was dan een paar. En die jongens die er allemaal zaten, jullie zeiden, nee jongens, volhouden hoor, denk erom. En je had het goed, want je kreeg sigaretten. Ik rookte helemaal niet. Je kreeg sigaretten, je kreeg zuurtjes, je kreeg chocola, fijn, noem maar op. Hè. En je kreeg 18 gulden in de week. Dat was een hoop geld. Nee, ik ben er niks tekort gekomen.
En toen zat u bij dat Nederlandse bataljon? Dat was in 1944, eind 1944?
Ja. In oktober 44 was dat.
En toen?
Ja, toen ben ik in het leger gebleven natuurlijk. En vandaar gingen we naar, even kijken hoor, Zeeuws-Vlaanderen. Daar moesten we nog bunkers zuiveren. Ondanks dat we nog maar pas in dienst waren, maar dat lukte wel. Want die gooide de eerste handgranaat naar binnen. En dan riep je of er iemand was. Snap je? Zo werd dat voorgedaan ook hoor. En toen trokken de Nederlandse militairen ook op. En wij gingen met hun mee. Ja, onderwijl ben je wel getraind gelijk hoor. Dat ging niet zomaar. En toen kwamen we terecht in Coevorden. En in Coevorden hebben we bevrijd. Met nog een paar van die plaatsjes daarbij. En toen zijn we Duitsland binnengegaan. En toen waren we een paar dagen in Duitsland en toen capituleerden ze. Nou ja, toen dus ze capituleerden. En toen zeiden we allemaal tegen jongens, dan zijn we zonder werk. Hé, er komt wel wat, zei er een luitenant. Er komt dadelijk wel wat. Nou, nog een paar dagen later. Wie wilde naar Indië? Vrijwillig. Dat heb ik me ook opgegeven. Toen was ik 17. En ik ben ook de 3 jaar in Indië geweest. Ik weet nog zo goed dat de oorlog uitbrak. Want we bakten ook patat voor de oorlog. En die vrijdag brak de oorlog uit. 10 mei 1940 was op een vrijdag. En mijn vader en ik hielp altijd al mee. Ik was toen 12 jaar. Had ik de schuur al leeg geruimd. En ik had de patat al gesneden. En die moest eerst gebakken worden. Nou, toen kwam mijn vader uit bed. Toen hebben we dat gewoon gedaan. En de mensen hadden toen geen zin om eten te koken. Dus die patat die was je zo kwijt.
Dus eigenlijk de eerste dag van de oorlog was qua zakelijk gezien een hele goede dag.
Ja, inderdaad.
En daarna, hoe ging het daarna met het patatbakken?
Ja, zolang als je aardappels kon krijgen. Mijn vader was goed ingevoerd bij al die boeren allemaal. En dan liet hij bijvoorbeeld in september liet hij bijvoorbeeld 10 ton aardappelen op bij een boer. Die had hij dan al gekocht. En de olie, die kocht hij ook. Al vroeg dat hij voorlopig de hele tijd vooruit kon. Ja, ze noemden dat hamsteren. Maar ja, goed, dat was niet zo erg natuurlijk. Want de mensen die wonderen prachtig dan wat dat hadden. Ja. Dus, en hier heb ik mijn jeugd ook doorgebracht. Ja.
Merkte u veel van de bezetting van de Duitsers?
Hier niet. Nee. Wel in het openbare school. Dat ligt hierachter. Daar hebben ze een. Nou, ik weet niet hoe lang dat ze daar gezeten hebben. De ene keer zegt iemand een half jaar, de ander zegt anderhalf jaar. Maar daar had je geen last van hoor. Van die Duitsers, die hebben een tijd in die school. We stonden dikwijls te luisteren, die konden goed zingen, die gasten. Ik ken nog wel van die liederen. Tussenbij zingen ik nog wel eens eentje. Even kijken. Heidemarie, wen weer de Rijn... Wen weer de Rijn... Heidemarie, wen weer de Rijn... Nee... Heide Marie, wenn wir de Wein proberen. Heide Marie. Nee, dan is het weer in de... Nee, het is een ander... die tweede regel, die kan ik meestal niet onthouden. Heide Marie, wenn wir de Wein marcheren. Wenn wir am Rijn marcheren. Heide Marie, wenn wir de Wein proberen. Dan wens ik mir dat zo onder compagnie. Jonge, 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 eine die kust wie doe. Heide Marie. Ja, dan liepen ze hier ook door de straat, ze hebben daar in die school gehad. En ze zongen altijd, hè. Als ze marsen, dan hoorde je die commandant roepen, een lied vooraan. En dan begonnen ze. En dan wisten ze al wat ze moesten zingen. Ja, wij vonden dat prachtig. En dan heb je al die liederen, weet je wel, die leerde je ook. Nou, schitterend was dat. En die konden goed zingen, die gast, hoor, ja. Ja, mijn jeugd heb ik hier goed wel doorgebracht, ja. Had wel naar mijn zin.
Toen u terugkwam uit Indië, waar bent u toen gaan wonen?
Toen ben ik gaan wonen, even verzinnen hoor. Ook hier nog, ja. Ja, want ik was 20, toen kwam ik terug. Ik was 17, toen ging ik er alleen. Dus ik had geen verkering of geen vrouw of iets. En toen woonden we, even kijken. Hier heb ik ook gewoond. Oh, toen ben ik hier terechtgekomen, ja, in dit huis. En we hebben ook op 71 gewoond. Aan die kant.
Ja, daar woonde u toen de oorlog uitbrak.
Ja. Ja. En dan stonden we op de IJsselmonsterlaan te kijken. Naar het bombardement. En weet je wat er allemaal uit Rotterdam allemaal kwam? Daar was de lucht helemaal zwart van. Allemaal papier. Verbrand. En met die westenwind hadden we. En kwam allemaal hier overheen. Dat was een zootje, zeg. Ja.
Bent u nooit bang geweest tijdens het bombardement?
Nee, we stonden te kijken naar het bombardement hier aan de IJsselmonsterlaan. Dan had je die waar je nou tegen die huis aan kijkt, dat flatje daar, weet je wel.
Dat is nieuwbouw, ja?
Dat is nieuwbouw, die stonden er niet. Maar we zagen die Duitsers die bommen boven Rotterdam uitgooien. Nou ja, en dat was allemaal branden en zo. En de wind was westelijk, dus daar vandaan. En er kwamen al die papieren kranten en allemaal in de brand, weet je wel. Er kwam er allemaal overheen. We stonden hier al honderden mensen te kijken, joh.
Weet u nog wat u dacht op dat moment dat u dat zag gebeuren?
Ja, wij vonden dat... Dan ben je een jongen van 12 jaar. Ja, wij vonden dat... Het kwam niet in je op. Dat het... toen de mensen kwamen, die vluchtten allemaal uit Rotterdam... Uit Kralingen, wij hebben toen ook nog een paar mensen in huis gehad. Een week of zo, of 10 dagen, dat weet ik niet meer precies. Maar die mensen, die hadden geen huis meer. Maar die lui die bij ons kwamen, was een stel. Ja, die waren nog ouder als mijn vader en moeder. Die hebben bij ons een week of zo gezeten. En die hebben geholpen, laat ik het zo zeggen. En die zijn weer teruggegaan, want hun kant van de straat, die was heel gebleven. Weet je die straat? Ik weet niet meer precies. Was hier in Kralingen. En die was heel gebleven. Dus ze konden hun weer, toen het bombardement afgelopen was en de branden waren geblust, dan konden die mensen weer naar huis. En die zijn er goed afgekomen, want die huizen die staan er nog. Nu nog. Ja.
Zullen we eens even richting uw oude school lopen?
Oh ja, daar moeten we terug. Daarin.
Nou, lopen we een klein stukje terug. Dat is niet erg, toch?
Nee, vind ik niet erg. Hey, die school, maar die is weg.
Heeft daar in de oorlog ook op school gezeten?
Ja. Ja. Maar ik heb ook op de Mulo gezeten. Want ik was 12 toen de oorlog uitbrak. En 13 ben ik naar de Ulo gegaan. Mulo in Rotterdam. Daar, aan de Oude Dijk. Maar dan... die heb je heel raar. Die scholen, dat ging allemaal zo raar. Dan was je 3 maanden thuis... Dan was je een week thuis en dan ging je 14 dagen naar school. Steeds werden die scholen in beslag genomen door de Duitsers. Die moesten er slapen.
Dus u heeft eigenlijk heel weinig onderwijs gehad tijdens de oorlog?
Ja, je hebt wel wat gehad, want de dagen waren anders, hè. Je had er bijvoorbeeld dagen erbij dat je... 8 uur naar school ging. Je had er ook bij 4 uur. Maar ook bijvoorbeeld... dat je een paar maanden... wegbleef. Dan was er niks. Ik heb dat nooit bijgehouden, hoewel dat je nou wel en niet. Er is geen mens die het bijgehouden heeft, geloof ik.
Wat leert u dan op school?
Ja, Frans, Duits, Engels. En algebra. Geschiedenis. Geschiedenis, aardeskunde.
En wat voor soort geschiedenis leerde u dan?
Vaderlandse geschiedenis. Kerkgeschiedenis. Dat zit ook bij.
En had u tijdens uw schooltijd daar de indruk dat er les mocht gegeven, dat overal les in mocht worden gegeven? Of werd het onderwijs ook gecontroleerd door de bezetters?
Ja, ja, dat zag je niet, maar we wisten het wel natuurlijk, wat er verteld werd. We wisten het wel, dat het gecontroleerd werd. En op de Mule ben je erachter gekomen, die was aan de Oude Dijk. De Hogevorschool was dat. Ja, nee, dat werd allemaal gecontroleerd. Duits kreeg je, hè? Duitse les.
En nou, u zat natuurlijk hier in Kraanseveer op school toen de oorlog uitbrak.
Ja.
Heeft u daar wel altijd dezelfde juf of meester gehad?
Nee, want ik ben toen naar de Mulo gegaan. Dat was in Rotterdam. Op de Oude Dijk. En hier ging je af van de... Van de zevende klas, dat was meester De Kruik en meester Bol, dat was de zesde klas. En dan kwam hij daar op de Mulo natuurlijk. En dan kreeg je wat Frans, Duits, Engels en geschiedenis en zo. Maar ja, dat was ook, dan weer was hij 3 maanden op school. En dan weer 6 weken niet. Dat was helemaal... Nou ja, er was geen taalvasting over, laat ik het zo zeggen. Maar ja, je moest wel zorgen dat je, als je wat opving, dat je het leerde natuurlijk, als er school was.
Als u nu terugkijkt, waar heeft u dan het meeste profijt van gehad, wat u toen geleerd hebt?
Nou, ja, ik was een liefhebber van geschiedenis, kerkgeschiedenis. Vaderlandse geschiedenis zelf. Daar heb ik altijd het meeste van gehad. En het verschilde ook welk onderwijs je had. Hè? Als je hier op de lagere school loopt, had je meester Bol. Nou, die kon goed geschiedenis vertellen. Nou, daar was ik een liefhebber van. En daar steek je dan veel van op. En er zitten nog allemaal als naar in, hè?
En u heeft, gaf aan, op de Mulo ook Engels geleerd.
Ja.
Heeft u daar nog wat aan gehad toen u uiteindelijk in België kwam?
Ja, hoor. Ja. Ja, alles wat je leerde, daar stak je op natuurlijk. En daar heb je altijd wat aan gehad. En net zoals het Duits ook. Ik kon me aardig in Duits behelpen, laat ik het zo zeggen.
Wat, wat werd hier eigenlijk onderling gesproken op straat?
Op straat? Gewoon Nederlands. Gewoon Nederlands, hè. En kijk eens, je kwam wel eens een Duitser tegen. Je moest de weg, maar dan was het... Gewoon de verkeerde kant uitsturen. Dat wist iedereen, hè?
Het was mei 1945 toen Nederland bevrijd werd. Toen kwam u terug hier in Kraanseveer.
Ja.
Wat trof u toen aan?
Hetzelfde. Er was niks kapot. Er was helemaal niks kapot hier. Was in Kralingen was er nog vrij veel kapot. Ik weet niet meer precies al die straat heette, maar er was vrij veel kapot. Maar hier nergens. Ze hadden hier, kon je dat op de IJsselmonsterlaan, dus hier net achter, kon je zo wel die bommen zien vallen in Rotterdam. En er stonden natuurlijk massa mensen naar te kijken. En het was ook niet gevaarlijk. Maar ja, die bommen die ploften daar op Kralingen neer. En had je hier geen last van. Alleen wat iedereen nog weet, allemaal brandende kranten. Er was de westenwind, allemaal eroverheen.
Bent u veel dierwaren verloren tijdens de oorlog?
Nee. Geen één. Nee, niks. Helemaal niets. Nee. Wacht eens even. Mijn vrouw's kant wel. Maar ik was nog niet getrouwd. Die zijn verdronken. Dat was in 1944, in de hongerwinter. Ja. Ik was hier niet thuis hoor. Ik zat niet. Maar ik heb het later gehoord natuurlijk. Want mijn vrouw die is ook van die familie. Maar die heeft me dat verteld. De vader verdronken. En zijn mensen zoontje redden. En ze kwamen terug van de begrafenis. Hadden ze een meisje in het ziekenhuis gebracht. En dat stierf ook die nacht. We waren 3 in een week.
U heeft eerder al aangegeven. U bent met uw vriend Koos naar België gewandeld.
Ja.
En samen met hem ook naar Indië gegaan.
Ja.
Maar hij is daar wel gesneuveld.
Ja, dat was op 11 mei 1946. Ja, die is daar gesneuveld. Maar ja, hij zat bij een andere compie. Ik was overgeplaatst naar een ondersteuningscompie. Dat wil zeggen bij de Japanse afdeling, laat ik het zo zeggen. En dan had je braincarriers, had je daar en 2 panzerwagens. En ik werd commandant van 1 panzerwagen. En Koos bleef bij de infanterie. Die zat bij de brave compie. En die is daar gesneuveld. Hij was nog niet zo lang in Indië. Want wij kwamen er binnen om even kijken. Het zal in februari, nee, maart. Maart, april geweest zijn. En hij sneuvelde in mei. 11 mei is hij gesneuveld.
Bent u daar veel vrienden verloren?
Ja, er zijn er aardig al gesneuveld. Ja, ik heb er allemaal nog foto's van die gasten. En een 40 van het bataljon zijn er wel gesneuveld. En dan had je natuurlijk de gewonden nog. Hè? Maar ja, daar hoorde je er niks meer van. Die werden gelijk afgevoerd allemaal. Daar hoorde je ook niks meer van. Ik ben zelf commandant van een panzervoertuig geweest. En de eerste die werd eraf geschoten, die zat er nog geen week op. Zijn arm kwijt. Nou, afgevoerd. Die zie je ook niet meer. Die heb ik later nog een keer gezien, omdat ik ook in de bos gewoond heb nog. Toen kwam ik hem een keer, ik wist waar die woonde. Toen ben ik hem een keer opwezen zoeken, of een paar keer dan, laat ik het zo zeggen. En die is niet gesneuveld, maar is wel zijn arm kwijtgeraakt. 2 dum-dum kogels. En zo, weet je wat het is? Dum-dum. Je hebt patronen. Die zitten in een clip. En als je nou dum-dum ervan wil maken, haal je hem even hier langs een muur. Dat je er allemaal bramen op krijgt, op die patroon.
Okay,
en dan voer je hem af. En dan maakt hij een verwoestend iets in die arm. Als die in die arm komt. Of in je lijf. Weet je wel? Dan gaat hij erin als zo. Als mijn vinger. Zo'n gaatje is dat dan. Maar als die eenmaal binnen is, dan wordt het zo'n gat. Dat is dum-dum. En als die daardoor getroffen wordt, ja, dat is niet zo mooi. Want als je want die ene jongen uit een bos, Wim Bechtop, die kreeg er 2 in zijn arm, maar wel zijn arm kwijt. Er is niks meer aan te doen dan. Maar die kreeg een mooie baan toch op het gemeentehuis. Dus wat dat betreft, ja.
Nou, u was 16 toen u het leger inging. Ja. Het was toen nog oorlog. Ja. U heeft aardig wat mensen die sneuvelen dan.
Ja. Ja. Maar weet je wat het gekste is? Je denkt nooit dat je zelf sneuvelt. Dat is natuurlijk niet waar. Maar zo denk je. En dat denkt iedereen. Ook degene die sneuvelt. Denk allemaal zo op deze manier. We kunnen, nou, Je denkt altijd dat Jan, Piet of Klaas sneuvelt, maar nooit jezelf. En dan kom dikwijls uit, kijk maar naar mij. Ja, maar zo werkt dat.
Ja, want er is nu natuurlijk een hele generatie die weet niet wat een oorlog is. Nee. Ik zelf ook niet. Kunt u mij een beeld schetsen hoe het is om echt op een slagveld te staan?
Ja, dat is heel moeilijk te vertellen. Omdat het voor iedereen weer anders is natuurlijk.
Hoe voelde dat voor u?
Ja, net wat ik er net al zei. Jij gelooft nooit dat je zelf sneuvelt. En zolang je dat nou gelooft en het komt... En het komt uit. Dan zeg je, ja, ik heb toch gelijk. Zo werkt dat natuurlijk niet. Want bij die anderen komt het wel uit. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Nee, ja.
Ik sneuvel niet, punt uit. Nou komt het uit dat het niet zo is. Of dat het wel zo is, dat ik niet sneuvel. Maar als je nou die andere vent, die geloofde dat ook. Maar die is wel gesneuveld, die kan niet meer zeggen...
Die kan iemand zeggen, ik sneuvel niet, want die is gesneuveld. Ja. Maar dan ziet u uw vrienden om u heen sneuvelen. Wat doet dat met een mens?
Nou, weinig. Weinig. En waarom? Iedereen denkt altijd aan zichzelf natuurlijk. Hè? In die omstandigheden. En nou heb jij jezelf beloofd, ik sneuvel niet. Dat beloof je als het ware van jezelf. En dan komt het nog uit ook, dat je niet sneuvelt. Nou ja. En die andere, die hebt dat precies hetzelfde gedacht. Nou ja, dan zeggen ze al gauw, ja, die heeft pech gehad. Wordt al gezegd. Dat is pech hebben natuurlijk.
Ja, veel meer pech dan dat kun je niet hebben, denk ik.
Nee, dat is zo.
En nou goed, u heeft zelf natuurlijk ook gevochten. En dan is voor u was het dus geen probleem om op de vijand te schieten, bijvoorbeeld.
Nee hoor. Anders hij of ik.